een grote zegening. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Als u even uw Bijbel wilt klaarhouden. Ik wil nog even iets vertellen. Ik heb deze voorbije weekend heb ik een reportage gezien. Van Leading the Way, denk ik dat het noemt. Of Living the Way, ik denk dat Leading the Way is. Is Leading the Way, Rebecca? Leading the Way, ja. Leading the Way Ministries. Georganiseerd door Dr. Michael Youssef. Is zelf een, denk ik, voormalig moslim, denk ik. Hè, dat christen is geworden, denk ik. Hij leidt nu een heel grote organisatie dat zich inzet. Vooral in het Midden-Oosten, in de landen in het Midden-Oosten, waar dan nu IS aan het regeren is, waar dat die de christenen aan het vervolgen zijn. En de christenen die vluchten, die organisatie vangt die op, die geeft hun de eerste noden, zoals bed, zoals eten, zoals huur voor een kamer waar ze kunnen zijn. En het is een christelijke organisatie dat specifiek gericht is op het evangeliseren in het Midden-Oosten en landen waar dat moeilijke toegang is om het evangelie te brengen. En dus ik was heel aangeraakt door die reportage. Als je ziet de miserie waaronder onze broeders en zusters moeten lijden in die landen. Kan je een beetje naar beneden doen. Dan raakt dat uw hart. En ik was geleid om hun te steunen. En bij deze weet je dan ook dat onze kerk hun steunt. Als je ziet wat voor goede dingen dat ze doen. Bijbels die ze verdelen. Niet alleen bijbels. Ze hebben een tv-kanaal. Een satellietkanaal. Dat noemt Kingdom Set. Vele mensen zijn al tot de Heer gekomen doorheen die bediening via de satelliet. Ze hebben geen kabel meestal in die gebieden, maar ze hebben wel ergens een satellietontvanger, want dat kan de regering niet blokkeren. Ze kunnen geen satellieten blokkeren. En dus zij hebben vrije toegang als ze een satellietontvanger hebben om die kanaal te bekijken. Daar 24/7 zenden ze daar allerlei diensten uit en bijbelstudies enzovoort. En honderden mensen zijn al bekeerd tot het christendom. Want in het Midden-Oosten vandaag de dag zijn mensen zo teleurgesteld door islam. Ze zijn zo teleurgesteld. Er was zelfs een getuigenis van een dame die zei: ik dank God voor IS. Want het heeft mijn ogen geopend voor de islam. Er zijn er die nu, dankzij de IS, wat iedereen zit te zeggen, ja, het is van de duivel. Het is van de duivel, maar God gebruikt die duivels gebroed, die gedachtegoed, om mensen, van moslims, te doen veranderen en de ogen te open doen en zien van, hey, kijk wat hier allemaal staat geschreven in de Koran. Hoe kan een liefdevolle God zo zijn? En hun ogen gaan open en ze zijn op zoek naar andere dingen. Velen komen tot atheïstisch gedachtegoed, maar er zijn er ook velen die opeens de naam van Jezus en de Bijbel beginnen te lezen en daarin woorden horen, zeggen ze, dat ze nog nooit in islam hebben gehoord. Woorden die ze nog nooit hebben gehoord, dat in hun Koran staat, maar in de Bijbel staat. En dus die bediening, ik vind het fantastisch wat ze doen. We moeten missionarissen daarin steunen en helpen. En dus als je zelf wilt steunen, die mensen schrijven, we hebben enveloppen van voor. Als je specifiek voor een bepaalde bediening wilt steunen, schrijf het daarop voor de Living Way. En ik zal ervoor zorgen dat het daar, je kunt ook online doneren natuurlijk. Je hoeft het niet hier te geven. En dan, je kan ook online doneren op leadingthewayltw.org. Zoek het maar op Google. In ieder geval, Hebreeën succes 6:1. Halleluja. Broeder Ernest, ik ben heel blij dat u hier bent. Zou u misschien even de gemeente willen groeten in de wonderlijke naam van Jezus? Halleluja. En ons een kort woord geven van bemoediging. Ik groet u in de naam van Jezus, broeders en zusters. Het is mijn plezier om hier samen te zijn met de heiligen. De Heer heeft geroepen om voor ons om heilig te zijn. Want Hij is heilig. In Romeinen hoofdstuk 12, 1. I'm sorry. Ah ja, laat je lichaam een offer zijn. Een heilig offer. Voor mij die vers betekent veel. Want God is heilig. En dan moet ik ook heilig zijn. Ik dank de Heer voor het bloed van de Heer. Dat mij elke keer rein maakt. Dat is het eens wat ik kan zeggen. Het bloed van het lam. God zegenen. Halleluja. Yes. Amen. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 1. Thank you, God. Halleluja. Ik lees in de MBV-vertaling. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 1. Zijn jullie klaar voor het woord? Als je tot de Heer hebt gebeden, als je hem hebt aanbeden, dan is je hart klaar om bezaaid te worden met het woord van de Heer. Halleluja. We moeten de eerste MBV alsjeblieft, zei ik. MBV. We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen. Kijk even naar je buur en zeg fundament. Fundament. Ik wil dat woord eventjes even in je geest begint te marineren. Fundament. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken. Wat is het fundament? Over het zich afkeren van daden, dat is de bekering, die tot de dood leiden. Over het geloof in God. De leer over het dopen en de handoplegging en over de opstanding van de doden en over het laatste oordeel. We maken deze keuze in het vertrouwen dat God het ons toestaat. Tot daar even. De schrijver van het boek naar de Hebreeën roept hierop om verder te gaan dan de beginselen. Verder te gaan dan het fundament dat reeds werd gelegd. Verder te gaan dan altijd te praten over bekering, over geloof, over doopsels, over handopleggingen, over het laatste oordeel. Dat is de basis. Dat is het fundament. Als je dat hebt en je gelooft die dingen en je voert ze uit in je leven, ga dan verder. Ga op weg naar volle wasdom, zoals Paulus het ook zegt in zijn brieven. Volle wasdom in Christus Jezus. Nu, zijn luisteraars, de luisteraars van, naar de brief van de Hebreeën, we weten niet echt wie dat heeft geschreven, maar de luisteraars waren eraan toe om verder te gaan. Maar ik wil vandaag terugkeren naar het fundament. Ik wil vandaag terug naar de basics gaan. Back to basics, zoals we het in het Engels zeggen. Soms is het goed om te herhalen. Soms is het goed om terug op een rechte lijn te brengen datgene dat scheef aan het gaan is. Datgene die misschien zijn afgedwaald van de rechte weg. Zij die misschien scheef zijn beginnen te bouwen op een ander fundament. En een van die fundamentele beginselen is geloof. Amen. We worden opgeroepen, broeders en zusters, om masters te worden, om meesters te worden van geloof. Meesters te worden van het leggen in een fundament. Wat nut heeft het als je je huis bouwt op een verkeerd fundament? Je huis mag er heel mooi uitzien, maar als er een storm aankomt, dan is je huis weg. Dus we moeten meesterbouwers zijn in het fundament. Halleluja. Amen. Waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Al de rest komt allemaal samen in die hoeksteen. Nu, een van de evangelieën die het meest spreekt over geloof, is het evangelie van Johannes. In feite, zijn evangelie is geschreven zodat mensen zouden geloven in de Christus. Kijk in Johannes 20, vers 30. Kijk maar mee als je niet snel genoeg bent in je Bijbel. Johannes 20, vers 30, MBV. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Vers 31. Maar de mirakelen die zijn opgeschreven in het boek van Johannes, zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. In heel het Nieuw Testament is er één woord dat steeds naar voren komt. Eén woord dat een fundamentele basis is en dat is geloof. Amen. En we gaan zo dadelijk uitleggen wat geloof juist inhoudt. Johannes 3, 16. Iedereen kent de vers, hoop ik. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er zijn er veel die deze vers hebben gebruikt en misbruikt. Amen. Maar hopelijk op het einde van deze preek ga je de echte betekenis ervan realiseren. Johannes 6, 47. Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Johannes 7, 38. Ik zeg het, Johannes staat er vol van. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Diezelfde geest is uitgestort op de dag van Pinksteren. Amen. Omdat er een groep van mensen tezamen was gekomen die geloofden het woord van Jezus. Die zei van wacht hier tot je met kracht bent bekleed vanuit boven. Amen. Zij geloofden Jezus. Zij deden wat hij zei en ze werden beloofd, ze werden beloond met de Heilige Geest. Johannes 11, 25. Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Halleluja. Nu, wanneer wij spreken over geloof, anno 2015. Ja, wanneer jij het woord geloof in de mond neemt tegenover iemand anders van buitenaf die niet echt gelooft, dan denken de mensen meestal aan geloof als een set van regeltjes. Een religie. Een bepaalde set van religieuze dogma's die men moet naleven. Die men moet belijden als waarheid. Nu, dit is ook een gedeeltelijke definitie van geloof, maar geloof betekent zoveel meer. Geloof zoals in de Bijbel wordt beschreven is veel meer dan dat. Het is meer dan alleen maar intellectueel met uw verstand affirmeren wat je gelooft. Ik geloof in één God. Ik geloof in de heilige Jezus Christus, de Zoon van God. Ja, ik geloof dat hij bestaat. Ik geloof. Maar dat is meer dan alleen maar het zeggen. Het is meer dan alleen maar affirmeren dat hij bestaat. Het is niet alleen positief denken over iets. Het is niet iets dat je gebruikt geloof om God te forceren wat je wil dat hij doet. Maar zoals het Griekse woord geloof komt van pistis. Het wil zeggen vertrouwen op. Vertrouwen in. Desondanks de situatie. Desondanks wat er gebeurt in je leven. Vertrouwen hebben in. Dat is meer de juiste vertaling of de juiste interpretatie, als je wil, van het woord geloof. Geloof is niet alleen in wat je denkt, maar je laat dit zien door te vertrouwen op datgene wat je denkt. En dat maakt dat je verandert en je leven verandert naar dat geloof. Amen. Als ik geloof dat God groot is, wie kan dan tegen mij zijn?
Halleluja.
Als ik geloof dat groter is hij die in mij is dan hij die is in de wereld, waarom ben ik dan soms nog zo bang? Misschien is er toch nog een deel dat ongelovig is, dat mij overmand in mijn ongeloof. En dus daar moet ik aan werken en bidden en zeggen van Heer, help me met mijn ongeloof. Een van de grootste voorbeelden van geloof is, en er zijn er natuurlijk heel veel in de Bijbel, is Job. U kent Job. U hebt al wel eens gehoord over hem, hoop ik. Hij is een voorbeeld van standvastig geloof. Wel, er zijn er veel in de Bijbel. Er zijn er veel die hun leven op het spel hebben gezet. Die bleven geloven in het woord van de Heer. Die bleven vertrouwen op hem. En Job, die in zijn tijd had geen Bijbel. Hij had geen Bijbel zoals wij op onze school zaten. Amen. Hij had geen gemeenschap van gelovigen waar dat die allemaal samen konden komen naar de kerk en liedjes konden zingen. En halleluja. Ze hadden geen doopsel in de naam van Jezus. Ze hadden geen doopsel in de Heilige Geest. Ze hadden geen van die dingen, want die elementen waren gereserveerd voor het Nieuwe Testament. Hij leefde in een relatie met God, maar hij had vertrouwen op God. Hij hoorde de stem en God hoorde zijn stem. Amen. En op een dag verloor hij alles. Op een dag verloor hij alles. Hij verloor zijn bezittingen. Hij had heel veel bezittingen. Hij verloor zijn zonen. Dat was nog het ergste. En zijn dochters. Hij verloor alles buiten zijn vrouw die eigenlijk niet veel hulp was nog in zijn leven. Zij zat maar hem te verleiden om God te vervloeken en te sterven. Maar weet je wat Job zei in Job 1:21? Hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Eventjes later in Job, denk ik hoofdstuk 13 of 12, ik ben het juist vergeten, zegt hij, ook al maakt God mij dood, yet though he slay me, I will trust him. Ik zal op hem blijven vertrouwen. Ook al sterf ik hier, ook al gaat God me neerbliksemen, ik blijf op hem vertrouwen. Ik blijf in hem geloven. Halleluja. Nu, ze zeggen meestal, kan je aan mensen zien hoe diep hun geloof is wanneer hel aan hun deur staat. Wanneer hel hun op de hielen zit, kan je zien aan iemand hoe diep, hoe groot hun geloof is. Wanneer de druk groot wordt, wanneer hun eigen leven op het spel staat, wanneer er een ziekte daar voor je deur staat, dan kan je zien of uw geloof echt is. Wanneer dat er iemand jou iets verkeerd aandoet, dan kan je zien, ga ik geloven wat de Heer heeft gezegd om anderen te vergeven, of ga ik toch maar het recht in eigen handen nemen. We kunnen zien wanneer de druk wordt opgevoerd in ons leven, wanneer mijn geloof puur is of gewoon iets vluchtigs was dat meegaat met elke wind dat eraan komt. Nee, geloof is meer dan alleen maar denken. Het komt tot uiting in vertrouwen. Jacobus hoofdstuk 2 vers 19. Jacobus zegt hier, Jacobus 2, 19. U gelooft dat God de enige is. Nu, Jacobus was de broer van onze Heer. Hij was een Joodse, als Jood opgegroeid. En een van de belangrijkste verzen in de Joodse opvoeding is Deuteronomy hoofdstuk 6, vers 4. Dat is de Shema. Shema Israël, Adonai, Echad. Eloheinu, hoor o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En dus de Joden stonden constant te proclameren, er is maar één God, er is maar één God, wij geloven maar één, weg met die valse Romeinse goden, weg met die valse Griekse goden, er is maar één God. En u gelooft dat er één God is, proficiat. U beleidt het met de mond dat er één God, proficiat, daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas. Wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Jacobus wil maar zeggen, u zegt het alleen maar ik zie niet aan uw leven dat hij de enige God is. Amen. Werd het onze voorvader Abraham niet als rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij werd zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Wanneer hij geloof in de mond neemt, hier betekent hij geloof alleen maar mentaal affirmeren. Ja? Want werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. En dus ik vind, broeders en zusters, vandaag moeten we terugkeren. We moeten af en toe in ons leven terugkeren naar ons fundament. We moeten terugkeren naar ons fundament om te zien, zijn er barsten in mijn fundament? Zijn er dingen gebroken in mijn fundament? Komt er sleet op mijn fundament tijdens mijn wandel met de Heer? En we zijn er allemaal geweest, broers en zusters. Een deel van mijn fundament is goed in orde. Maar een ander deel van mijn fundament, ik worstel nog met bepaalde dingen om God te geloven in die bepaalde regio's in mijn leven. Maar we doen er goed aan om terug te keren. Ben ik nog op de juiste weg? Doe ik de dingen nog met de juiste motivatie? Met de juiste redenen? Uit geloof in Jezus? Of doe ik het voor iemand anders of voor iets anders? Een goede vraag die je altijd kan stellen is, waarom kom ik naar de gemeente? Waarom geloof ik wat ik geloof? Geloof ik in en op Jezus? Vertrouw ik op zijn woord? Of doe ik het omdat iemand anders het mij heeft verteld om hem of haar te plezieren? We moeten voorzichtig zijn om niet te vervallen in religieuze dode rituelen. Maar het vuur moet levend blijven door te vertrouwen op hem. Alles begint door geloof in hem. Alles begint bij hem. Zonder hem kan ik zelfs geen geloof hebben. Amen. Zonder hem kan ik mijzelf niet bekeren. Sommige mensen zijn trots om te zeggen van ik geloof in Jezus, ik heb me bekeerd. Hallo, zonder Jezus heb je zelfs geen adem om te ademen. Zonder Jezus kan je zelfs niet tot hem komen. Amen. Hij is degene die toelaat dat we tot hem kunnen komen. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus zei, niemand komt tot God tenzij de Geest hem trekt. Amen. Dus vooraleer je eet of wat trots begint te worden in je geloof, besef dan zonder God. Halleluja. Als hij wil, kan hij van de ene dag op de andere het ineens zo donker maken hier van boven in je bolken, dat je jezelf van kant wil laten maken. Hij kan de bescherming wegnemen. Hij zal het niet doen hoor, hij vreest niet. Alhoewel, ik weet niet wat hij van plan is in je leven. Misschien om je een les te leren dat hij almachtig is. En zonder zijn behoudenis zijn we niet. Hebreeën 12, 1. Ik heb daar zo dadelijk een mooie getuigenis over gehoord. Zal ik zo dadelijk vertellen. Hebreeën 12, 1. Halleluja. Nu wij door zijn menigte... Hebreeën 12, 1. Halleluja. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En dan vers 2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. The author and finisher of our faith. Halleluja. Ik heb juist gezegd, niemand komt tot God tenzij de Geest hem trekt. Alles begint vanuit geloof. Alles begint vanuit hem die de grondlegger is. En de voltooier van ons geloof. Nadat de schrijver van Hebreeën in hoofdstuk 11. Kent u hoofdstuk 11 van het boek van Hebreeën? Het is wat dat ze ook wel noemen de Faith Hall of Fame. Alle belangrijke mannen en vrouwen, grote mannen en vrouwen met geloof worden daarin vernoemd. En na dit hoofdstuk zegt de schrijver hier dat we vastberaden de wedstrijd moeten beginnen te lopen die voor ons ligt. Door de blik gericht te houden op Jezus. Waarom? Omdat hij de grondlegger is van ons, van mijn, van uw geloof. Ik moet mijn blik gericht houden op Jezus. Wil ik die wedstrijd op een fatsoenlijke manier uitlopen, moet ik het houden op Jezus, want hij is ermee begonnen in mijn leven en hij zal het ook voltooien. U bent hier vandaag omdat ergens in uw leven God een zaadje heeft geplant. God heeft het gedaan, misschien door iemand anders. En dat is beginnen te rijpen. En u bent gekomen omdat er iets binnen u zegt dat je meer wilt. En je hebt geloof om te komen en om te zien wat de Heer voor je heeft. Misschien denk je van, ja, dat is niet echt de motivatie. Misschien. Er is ergens een stille, kleine stem die u voortdrijft om te blijven lopen. En zolang dat er nog steeds die kleine stille stem is, dat kleine sprankeltje hoop, geloof, halleluja, zal God je niet opgeven. Zal God je steeds begeleiden. Hij is de grondlegger en hij zal het ook voltooien. Amen. Wat God is begonnen bij u, zal hij ook afwerken. Hij zal bij je blijven, hij zal het werk afmaken. Hij zal je begeleiden. Maar daarom moeten we onze ogen houden op Jezus en niet afzwakken. Zolang dat je geloof hebt in hem, zal je oké zijn. U bent misschien niet op het spirituele niveau dat je zou moeten zijn. Maar er zit ergens nog geloof in jou. Vertrouwen in God. Dat hij je zal helpen. Dat hij je zal leiden. Anders zou je hier nu niet zijn. Amen. Ik heb daar een fantastische getuigenis van. Wie van jullie kennen broeder A.D. Urson? Ja, Rebecca. Je kent hem. Andrew Urson. Andrew Urson is een van onze grondleggers van onze organisatie United Pentecostal Church International. Dat in 1913 ontstaan is. 1914 na de Azusa Street Revival. En broeder Urshan was gedoopt met de Heilige Geest en hij begon te spreken in tongen in 1908 op 4 juli. Wanneer hij gedoopt werd met de Heilige Geest, sprak hij enkele uren in tongen. Zo lang zelfs dat de vreugde van de Heer een hele week lang met hem meekwam. Hij was voorheen een lid van een andere kerk, van de Moody Kerk. En de Moody Kerk zei steeds van tongen, spreken in tongen is niet voor de dag van vandaag. Dat is niet voor gelovigen vandaag meer beschikbaar. Maar Andrew Urson begon zijn Bijbel te lezen en hij hoorde over al die andere mensen die vervuld geraakt met de Heilige Geest. En hij besloot, het is wel voor mij. En dus hij ontving de Heilige Geest. Nu, Urson had een idealistische gedachte over hoe nu het leven verder zou gaan. Hij dacht, nadat hij gedoopt werd in de Heilige Geest, het enigste wat ik nu nog moet doen, zei hij, was een woord spreken en de mensen zouden overal vallen in de geest. Gedurende een week voelde hij constant aanwezigheid van de Heer en hij verwachtte dat overal de gaven van de geest gingen gebruikt worden. Maar dit mooie weer kwam snel ten einde. Een week later kwam hij terecht in een diepe droogte. Het was een woestijnervaring, zei hij. Hij kon niet meer bidden. Hij kon niet meer zijn Bijbel bestuderen. Hij vond geen vreugde meer in aanbidding. Hij had geen liefde of last meer voor verloren zielen. Zijn jullie ooit daar misschien al eens geweest in zo'n periode? Dat wanneer je prijs de Heer en de volgende dag is precies of er een depressie van de hel naar je wordt toegestuurd. En je kan niet meer bidden. Je hebt geen zin meer om de Bijbel te bestuderen. Zijn ervaring, hij beschrijft het, het duurde 4 weken lang. Hij voelde zichzelf slechter dan voorheen hij gered werd. Hij vergeleek zijn woestijnervaring met de verzoekingen van Jezus. En gedurende deze gebeurtenissen was hij dan ook nog eens verantwoordelijk voor het houden van diensten in bepaalde kerken. Kan je dat voorstellen? Hij moest gaan mensen leiden in de geest terwijl hij zich zo slecht voelde. Hij worstelde echt met deze gevoelens, want voor hem was het heel slecht en erg. Hij voelde geen zalving. Hij kreeg gedachten dat deze woestijnervaring er was, omdat hij tegen het advies was ingegaan van zijn vorige kerk, de Moody Kerk. Zij geloofde niet in spreken in tongen, dus hij begon te denken, misschien heb ik iets zuivels ontvangen. Misschien was die kerk wel waar en heb ik nu iets anders ontvangen dat niet voor mij bedoeld was. Maar Urson geloofde aan de hand van de Bijbel dat het wel goed was. Maar het kreeg hem heel hard aan het twijfelen. Hij begon te twijfelen aan de Bijbel. Hij begon te twijfelen aan het bestaan van God. Hij begon te twijfelen aan alles wat met het christendom te maken had. Hij geloofde dat duivels in zijn leven waren gekomen. Hij kon nog maar één ding doen. En dat was zijn gezond verstand gebruiken. En soms hoorde hij een stille, kleine stem in hem dat zei, hou je balans. Hou je balans. En tijdens een van de diensten forceerde hij zichzelf om recht te staan. En hij begon uit te roepen en zei, God is waar, Jezus is waar en de Bijbel is waar. En nadat hij dit had gezegd, kwamen er allerlei stemmen in zijn hoofd binnen, aanklagende stemmen, die hem terecht wezen, die zei, je bent een hypocriet. Jij staat recht, jij zegt deze dingen en je gelooft er geen jota van. Hij zei, dat kan misschien waar zijn, maar ik ga het sowieso zeggen. Urson, zijn gezond verstand, begon hem terug te doen. Denk aan zijn vroegere tijden. Toen hij als immigrant helemaal alleen in de Verenigde Staten aankwam. En het enige wat hij had, was een Bijbel in die tijd. Hij begon terug te denken aan die tijd, vooraleer dat hij gedoopt was met de Heilige Geest, vooraleer dat hij deze woestijnervaring had meegemaakt. Wat God voor hem had gedaan toen. Dat Gods woord steeds daar was tijdens moeilijke tijden. Tijdens tijden van grote immoraliteit. Dat Gods woord het enige baken van licht was in zijn leven waaraan hij zich kon vastklampen. En op een dag weer naar een andere dienst. Zie, hij bleef gaan naar diensten. Hij bleef naar de heilige gaan. Hij bleef naar samenkomsten gaan. Dat is een van zijn punten van zijn redding geweest. Amen. Urson op de weg naar een dienst. Hij zat op een tram. Hij had een levensveranderende ervaring toen hij op een tram zat. Voor hem kwam er een kleine jongen zitten. Een heel schattige jongen. En iedereen vond hem heel schattig en vriendelijk. En hij had zo'n lieve glimlach op zijn gezicht. En iedereen in de tram vond het een schattige jongen. En iedereen lachte ermee. Maar Urson kon het niet appreciëren. Want hij was zo slechtgezind. Hij vroeg zelfs aan de moeder van de jongen om hem weg te houden, om hem om te draaien. En toen kwam er een stem in hem die zei, wat vind je van deze jongen? En Urson antwoordde, ik wou dat ik me juist voelde. Dan kon ik hem een zoen geven. En toen zei die stem terug, jij bent juist zoals een schreeuwend kind dat aan het rondstampen is in het wilde weg. En op dat moment kwam er een kracht in hem. Een glorie die hij nog nooit had gevoeld, dat hij dacht dat hij ging ontploffen. Hij moest een handdoek over zijn mond plaatsen om zich stil te houden, want anders ging hij ontploffen. Hij ging naar de dienst en het was, hij beschrijft het als volgt. De glorie van God kwam in mij, zegt hij, als een rivier. Mijn hele wezen was in vuur en vlam. Het hele gebouw was gezegend. Hij zei zelfs, o God, geef me opnieuw een woestijnervaring om dit opnieuw te kunnen ervaren. Heer, als je opnieuw 4 weken uw geest van me doet, moet laten wegtrekken. Hij was niet weg hoor, maar het voelde alsof hij hem had verlaten. Maar om dit te kunnen ervaren, geef me opnieuw een woestijnervaring, zei hij. Halleluja. Woorden schoten tekort om te beschrijven wat er in zich gebeurde. En na deze gebeurtenis kwam de Bijbel terug tot leven. Dingen die hij nooit van tevoren had gezien, kwamen nu ineens naar voren. Hij had terug een liefde voor ziel en kon God terug aanbidden zoals tevoren. Hij zette zichzelf voorop om steeds in God te geloven, wat er ook gebeurde. Vanaf dat moment zei hij, God, wat er ook in mijn leven mag gebeuren, hoe ik mij ook mag voelen. Ik ben gevuld met uw geest. Waarom? Niet omdat ik het voel, maar omdat de Bijbel het zegt. Amen. Ik zal het evangelie prediken, Heer, zei hij, ook al zouden mensen het niet aanvaarden, ook al zouden er engel tegen hem komen. Ditgene wat ik heb ervaren, halleluja, hetgeen wat Gods woord zegt, is waar. En op een dag vroeg Urshan aan God, God, waarom heb je toegelaten dat ik door deze woestijn moest gaan? En God richtte zijn aandacht naar Johannes 15, 5, waarin staat, zonder mij kan je niets doen. Urshan voelde dat God zei, ik wou u laten zien, als ik er niet was, als ik je niet behoud, dan kan je niet eens bidden. Kan je niet eens van zondaars houden. Kan je niet eens van mij houden. Je mag nooit trots worden, zei God tegen Urshan. Als ik doorheen je werk, zelfs niet wanneer er niets gebeurt in je bediening, mag je niet denken dat ik je heb verlaten. Wanneer je maar met een handvol mensen zit, mag je niet denken, God is niet met ons. En dan zei de Heer tegen hem, als je een kleine vonk van geloof hebt, als je een klein verlangen hebt naar gebed en aanbidding, dat is een teken dat ik bij je ben. Blijf gewoon bidden, blijf aanbidden, blijf prijzen. Vergeet niet dat een kleine vonk dat je nog steeds voelt in jou, een teken is dat ik je niet heb verlaten. Amen. Wat een getuigenis. Halleluja. En ik heb onder jullie zijn er ook mensen die dit zullen hebben meegemaakt. Dat je diepe momenten hebt gehad. Maar dat er nog steeds iets in jou was. Een restant van dat eens zo grote geloof misschien. Maar er is nog steeds een vonk. Er is nog steeds een verlangen naar gebed. Er is nog steeds een verlangen naar hem te prijzen. En je geeft niet op. Je blijft verder doen. Er zijn er veel onder ons. Vele christenen. Die een geloof hebben dat afhankelijk is van gevoelens. Ons geloof is sterk als we goede gevoelens hebben en goede situaties, maar ons geloof is helemaal weg wanneer het niet gaat zoals we denken dat het moet zijn. Wel, God wil ons leren dat Hij er is tijdens onze donkere momenten, zelfs tijdens die momenten dat we het niet meer zien zitten, dat we aan alles twijfelen. En God zegt, stop niet met bidden. Stop niet met prijzen, stop niet met naar de kerk te komen. Als je voelt dat er iets in je zit, ook al is het een mosterdzaadje, ik zal het nemen, ik zal het nemen, ik zal het vergroten. Blijf volhouden, want God is niet op zoek naar perfecte mensen, maar naar mensen met geloof in Hem. Sommigen denken als ze mannen of vrouwen van groot geloof horen, dat ze perfect zijn. Sommigen denken van, oh, dat is een grote man van God, die moet heilig en perfect zijn. Als het niet was voor de Heer, zou hij direct opgenomen worden in de hemel. Nee, broeders en zusters. Als we lezen in Hebreeën 11 en we gaan doorheen die lijst van al die grote mannen en vrouwen van het geloof, dan komt er in dat hoofdstuk een paar namen naar voren die niet bekend stonden om hun goede levensstijl. Namen die je denkt dat er niet zouden mogen instaan, maar toch worden die mensen geprezen omwille van hun geloof. Hebreeën 11 spreekt over Abel, Henoch, Abraham, Sarah, Mozes. Maar dan komt er ineens de naam van Rachab naar voren. Een vrouw die niet al te beste reputatie had in de stad waar ze woonde in Jericho. Ze was namelijk een prostituee. Ze was zelfs heiden. Ze had zelfs eigenlijk geen toegang tot de Joodse God. Amen. Maar haar geloof leeft, haar vertrouwen.
Halleluja.
Haar vertrouwen in wie God was, is wat ervoor zorgde dat ze werd opgenomen in de bloedlijn van onze Heer Jezus Christus. Amen. Het spreekt verder over Gideon. Gideon, een man die zei, Heer, ga jij mij gebruiken? Ik ben niemand. En toch wordt hij opgenomen in de Faith Hall of Fame. Het spreekt over Barak. Barak was ook een rechter, een richter. In de tijd van de richters, die niet durfde om zonder een vrouw in de strijd te gaan. Het spreekt over Simpson. We weten, Simpson die had problemen met bepaalde vrouwen. Amen, dat was een zwak punt. En toch werd hij opgenomen in Hebreeën hoofdstuk 11. Het spreekt over Jefta. Jefta, misschien hebben we nog nooit van Jefta gehoord, maar die gast heeft nou een serieuze raar trucje uitgehaald. Zoek zijn verhaal maar eens op. Hij zei, Heer, als u mij de overwinning geeft, het eerste ding dat door mijn deur komt, zal geofferd worden voor u. En het eerste dat door zijn deur kwam, was zijn dochter. En zijn dochter heeft nooit meer een man gekend. We weten niet of hij ze heeft letterlijk geofferd, of dat zij maakte. In ieder geval, het was een impulsieve man die soms dingen zei en deed. Dat je denkt van, man, denk een beetje na voordat je iets zegt. En toch werd die man, Jephtha, opgenomen in de Faith Hall of Fame. Waarom? Ze hadden het fundament juist, geloof, vertrouwen.
Halleluja.
Ze hadden hun fouten, maar ze wisten hoe ze moesten terugkeren naar het begin. Vertrouwen, geloof in God. Dat betekent dat je niet opgeeft te vertrouwen in God, zoals Job deed. Dat ook al zit alles tegen, er steeds iets in u blijft zitten. Een kleine stille stem die zegt, geef niet op. Blijf me danken, blijf me prijzen, vertrouw op mij. Het is dat soort geloof dat Jezus zoekt wanneer hij terugkomt. Lucas 18:8, en ik ben bijna gedaan. Halleluja, nog een paar versen. Lucas 18:8, ik zeg jullie. Jezus vertelt hier een gelijkenis over de noodzaak om steeds te blijven bidden en niet op te geven. En hij beëindigt de gelijkenis en hij zegt, ik zeg jullie dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Ja, er is veel geloof vandaag op aarde. Amen. Ik denk, 4/5 van de wereldbevolking gelooft in iets. Ik denk, heel de wereldbevolking gelooft in iets. Het zei dat je in niets gelooft, dat geloof je nog steeds, in niets. Amen. Maar hij spreekt hier over dat geloof dat niet ophoudt. Hij spreekt het geloof om te blijven bidden en niet op te geven. Daar spreekt Jezus over. Zal hij dat vinden wanneer hij terugkomt? Ik hoop dat je kan zeggen, dat is bij mij aanwezig, Heer Jezus. Door u en enkel alleen door u. Niet vanwege mij. Halleluja. Vanwege uw genade. Nu, sommigen voelen zich schuldig omdat ze geen groot geloof hebben. Ze willen zijn zoals de broeder of zuster die ze denken dat een groot geloof heeft. Lees veel geluid in de kerk. Ze denken dat geloof gekoppeld is met veel lawaat maken. En veel lawaat maken tijdens bidden. Dat is geen geloof, broeders en zusters. Sommige mensen doen dat om op te vallen. Ja, ik oordeel niet iedereen zijn hart. Maar wanneer je steeds luid begint te bidden, is misschien, God is zei, hey, sluit u een keer op in uw kast. En praat ook tegen mij wanneer niemand anders het kan zien. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Maar sommige mensen vergelijken hun graag met anderen. En denken, oh, had ik maar het geloof van die broeder of zuster. Had ik maar dat geloof. Kijk, begin met een mosterdzaadje van geloof. Lucas 17:5, u kent de gelijkenis. Lucas 17:5. Toen zei de apostel tegen de Heer, geef ons meer geloof. De apostel had datzelfde probleem. Heer, wij willen zijn zoals u. Wij willen datzelfde geloof. Hallo, ik ben Jezus Christus. Ik ben de Zoon van God. Ik ben God als mens geworden. Het zal moeilijk zijn om mij te evenaren. Maar kijk wat ik zeg. De Heer zei, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, vers 6. Dan kan je al tegen die moerbijboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zal jullie gehoorzamen.
Halleluja.
Halleluja. Het enige wat je nodig hebt voor u in een bepaalde situatie is een mosterdzaadje van geloof. Vertrouwen hebben in Jezus en dan kunnen bergen worden verplaatst. Dan kunnen rode zeeën worden geopend. Het kan zijn dat je geloof hebt in één situatie en geen geloof hebt in een ander. Jazeker. Er zijn in mijn eigen leven momenten geweest dat ik sterk geloof had voor één situatie. Terwijl voor iets anders ik helemaal aan het twijfelen sloeg. Dat mensen zouden zeggen, alleen je hebt zo'n geloof in dat, maar
Maar jij geraakt in paniek voor dat klein ding. Het is op zo'n moment dat we moeten beginnen te bidden en te vragen aan de Heer. Help me met mijn ongeloof. Niet direct de boel sluiten. Niet direct een boel opgeven. En zeggen van we stoppen ermee. We maken het allemaal mee. God ga je niet opgeven wanneer je begint te twijfelen. Hij wil ons laten voelen. Hij wil ons laten zien dat we niet zijn zonder hem. En dat we moeten leren vertrouwen op hem in elk aspect van ons leven. En zo gaan we van geloof naar geloof. Van geloof naar geloof. En telkens vraagt hij dat mosterdzaadje. Hallo, je moet je niet de grote Jan uithangen. Begin maar met een mosterdzaadje. Ik zal... En vanuit dat mosterdzaadje, u weet, het is het kleinste van alle zaadjes. Maar het groeit uit. Als een grote boom. Jezus wou maar zeggen van het verschil tussen het zaadje en het resultaat van het zaadje. Is enorm, omdat God geeft de increase. God gives the dingen in Nederlands, ik weet niet. 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 5. Ik eindig met dit. God geeft de vermeerdering. Maar jij begint met dat fundament te leggen van geloof. Geloof, geloof. En weet je wat God doet? God bouwt daarop verder in je leven. Prijs de Heer. En mensen willen direct beginnen met zelfdiscipline. Oh, ik wil wonderen doen. Ik wil tekenen doen. Ik wil machtige dingen doen. Ik wil kennis hebben van God. Maar God zegt, ik kan niet bouwen, want... Je fundament is er niet. Je doet het niet met het geloof in mij. En dus 2 Petrus 1, 50. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Verrijk uw geloof met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Zie, het is een opwaartse vermeerdering, verrijking. Als u deze eigenschap in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broers en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal uw onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Wat wil ik nu met deze vers, en ik eindig hiermee. Wat wil Petrus hiermee zeggen? Wat wil ik hiermee zeggen in de context van mijn preek? Terug naar het fundament. Sommigen willen direct starten met volharding. Ze willen kennis. Ze willen liefde hebben voor broeders en zusters. En goed dat je dat wil. Prijs de Heer. Maar het moet beginnen met geloof. En daarop worden al die andere dingen toegevoegd. Als we het zo doen, komen we nooit ten val, zegt Petrus. Komen we nooit ten val. Waarom niet? Omdat ik ben begonnen met een stevig fundament. En dat is geloof, vertrouwen in Jezus. Ik persoonlijk heb misschien nog geen grote liefde. Of zelfbeheersing of volharding, zoals het zou moeten zijn. Maar als ik faal in dat gebied, kan ik steeds teruggaan naar mijn fundament en opnieuw beginnen, in plaats van alles op te geven. Snap je wat ik wil zeggen? Broeder Urshan had een crisis, omdat hij niets meer voelde. Alles leek nutteloos, alles leek in twijfel te worden getrokken. Hij had geen liefde meer voor anderen. Maar wat hem niet deed doen vallen, was dat sprankeltje geloof in de Heer, dat zei, vroeger heb ik het gedaan voor jou. Ik heb het gedaan voor jou vroeger. Dan kan ik het nu ook doen voor jou. Nu. Ik vertrouw op de Heer, ook al voel ik het niet. Halleluja. Ik wil allemaal recht aan Jezus naam. Harabashitonamatsata. O, Vader. Halleluja. Verrijk je geloof. Halleluja. Verrijk je geloof. Met deugdzaamheid. En met kennis. En met zelfbeheersing. Met volharding. Met vroomheid, dat is heiligheid. Met liefde voor uw broeders. En sommigen willen hun uiterlijk veranderen zonder hun innerlijk te veranderen. Sommigen willen vroom lijken, heilig lijken, zonder geloof te hebben in de heilige God. Amen. Er zijn er veel die veel heiliger zouden kunnen leven als boeddhisten, als monniken. En die grotere dingen kunnen doen op dat gebied, maar waar is hun geloof naartoe gericht?
meestal naar zelf, naar zelfverwezenlijking. Naar wat zij willen. Maar het moet gebeuren vanuit geloof, broeders en zusters. En vanuit dat wordt alles opgebouwd. Halleluja. Jezus, ik dank u voor wat u mij heeft gegeven. Hij heeft ieder van ons een portie geloof gegeven. Amen. Hij heeft ieder van ons de capaciteit gegeven om hem te kunnen opzoeken. Elke mens op deze aardbol, broeders en zusters, heeft een leegte in hun hart. Heeft een leegte in hun ziel. En God heeft dat geschapen, zodat hij dat op een of ander moment in hun leven kan vullen. Halleluja. En we bidden, Heer Jezus, dat het geloof, Heer Jezus, in mijn vertrouwen in jou, in elke regio van ons leven. Misschien zijn er bepaalde mensen hier, die zijn teleurgesteld, die zijn moe geworden, die niets meer voelen. Maak een declaratie ten opzichte van de Heer. U bent God. U bent Heer. Jezus is waar. De Bijbel is waar. Begin het gewoon te zeggen, ook al voel je het niet. Maar diep binnenin vanuit je